Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava ussim nashim heroim. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer Europese identiteit in oorlogstijd. Hebben we nu meer dan ooit behoefte aan een eigen Europees verhaal? En zo ja, wat is dan dat gedeelde Europese verhaal eigenlijk? Ik ben Annette van Soest en naast mij in Nieuwspoort Mathieu Segers.
Hoi Annette, wat fijn om hier weer te zijn in Den Haag.
Goed om je weer tegenover me te hebben zitten. En ik wil meteen even al die luisteraars bedanken die gereageerd hebben op de vorige aflevering over de bankencrisis.
Ja, inderdaad. En daar hebben we heel veel reacties op gehad. En ook van een trouwe luisteraar, die wel reageert, maar nu wat uitgebreider, namelijk mijn moeder. Die zei van, jeetje, ik ben helemaal omvergeblazen door Annette in deze bankencrisis aflevering. En natuurlijk vindt mijn moeder het ook fijn als ik word tegengesproken. En dat was wel een kenmerk ook van die aflevering, waar we toch diepgaand op die bankencrisis zijn ingegaan.
Dus, heel goed, dat moet ik dus vaker doen.
Dat moet jij veel vaker doen, zeker als het aan mijn moeder ligt.
Goed, we gaan het vandaag hebben over het Europese verhaal. Moet je even uitleggen.
Ja, eigenlijk speelt dat al sinds de oprichting van de Europese gemeenschap. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was er natuurlijk als eerste. Is dat nu meer dan een economisch project? Ja, was eigenlijk het antwoord erop. Het moet ook politiek zijn. En het moet eigenlijk ook emotioneel zijn. Het moet ook gedragen worden door de bevolking en door Europa als een eenheid. Maar wat is dan die eenheid? En wat voor verhaal hoort daar dan bij? Nou, dat is eigenlijk een, om het met een moeilijk woord te zeggen, endemische kwestie in Europa. Want niemand weet eigenlijk of dat verhaal er überhaupt wel is. Dan zijn er allerlei mensen die denken, ja, dat moet, als het er niet is, moet het er komen. En dan zijn er allerlei ideeën over hoe dat dan zou moeten klinken en waar dat dan uit zou moeten bestaan, dat verhaal. Maar daar zijn we het dan weer niet over eens. En dan komt ook al heel snel weer het grote I-woord in beeld, namelijk identiteit. Is er een Europese identiteit? Ja, die zou er wel moeten zijn. Maar wat is die dan? Ook daarop komt nooit een eensluidend antwoord.
Is die maakbaar?
Is die maakbaar? Ook een hele goede vraag die constant opkomt, al zolang de Europese integratie bestaat. En eigenlijk daarvoor natuurlijk ook al. Is dat continent een eenheid? En zo ja, wat voor soort eenheid? Dan kan het een eenheid zijn. Nou, ga zo maar door. Dit zijn de kwesties waar we het vandaag over gaan hebben. En die zijn zo oud als de Europese integratie. Ik zei het net al, ze spelen ook buiten Europa een hele belangrijke rol. Want daar wordt er ook over nagedacht. Ja. Van hoe moeten we nou naar Europa kijken?
Waarom moeten we het daar nu over hebben?
Nou, er is nu een soort urgentie, om het maar eens met een hip woord te zeggen, in Europa, om er opnieuw over na te denken. Omdat die oorlog er is, die aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, waardoor Europa eigenlijk verenigder is dan het lange tijd was. Of in ieder geval, dat lijkt zo. Hè. Het staat te bezien hoe lang dat zal duren natuurlijk. Maar op dit moment is dat wel zo. Er is ook een soort idee na de Brexit dat we sterk samen moeten zijn om te overleven in de wereldpolitiek als blok. Zeker nu we de Britten verloren hebben. En dat dat misschien ook een kans is om Europa meer te positioneren ten opzichte van bijvoorbeeld de Angelsaksische wereld. En niet alleen ten opzichte van China. Komen we vandaag nog over te spreken. En dus er zijn allerlei aanleidingen om opnieuw te gaan kijken. Nou, wat verenigt ons nou? En dan komt heel snel die vraag op tafel van, ja, wat is ons gezamenlijke verhaal? En is er zoiets als een Europese identiteit? Daar moeten we het dus ook vandaag over hebben. En vandaag is de perfecte dag zelfs om het over te hebben. Dat komt zo. Maar we hebben daar, en dat is het allerbelangrijkste voor vandaag, een fantastische gast bij die zich met dit thema bezighoudt, eigenlijk iedere dag. Dat is Dylan Aron, medeoprichter van de Kiesmannen. En die Kiesmannen die houden zich bezig met politieke bewustwording van jongeren in heel Europa. En op dit moment toeren ze met een nieuw programma, een nieuwe show, mag ik het zo noemen?
Theatervoorstelling.
Theatervoorstelling door Nederland. En die theatervoorstelling heet Op zoek naar Europa. Dus er is gewoon geen betere gast denkbaar vandaag dan deze gast.
Nou, wat een introductie, Dylan.
Ik weet niet wat ik even moet zeggen. Dank jullie wel. Wat geweldig om hier te zijn.
Wat goed dat je er bent. En voordat we die theatervoorstelling gaan bespreken en op zoek gaan naar onze Europese identiteit, zo die al bestaat, eerst wat anders. Want jullie waren zojuist bij de man zonder identiteitscrisis, bij Emmanuel Macron, die hier om de hoek een toespraak gaf. En hij was nog maar net van wal gestoken, of hij werd al in de rede gevallen door demonstranten. Wat vonden jullie van zijn verhaal, Dylan?
Iets wat teleurstellend. Hij werd aangekondigd als 75 jaar na 1948... de grote Europa-congres, ook hier in Den Haag, waar Churchill sprak al over een United States of Europe. En we werden dus eigenlijk een beetje lekker gemaakt met een grote speech, een grote orator die zijn visie op de toekomst van Europa zou komen neerleggen. Maar het was net wat teleurstellend. Het was wat beleidsmatig over de Great Industrial Plan, over reciprocity, over samenwerking. En niet een groter romantisch verhaal over democratie en cultuur, wat misschien velen meer verwacht of gehoopt hadden.
Teleurstelling overheerst. Ook bij jou, Mathieu?
Ja, ik ben het daar wel mee eens. Kijk, deze lezing was georganiseerd door het Nexus Instituut. Het is wel goed om dat erbij te zeggen. En het Nexus Instituut in Nederland bestaat al een hele poos. En die doen echt hun best om, zoals de baas van het Nexus Instituut, Rob Riemen, het ook vandaag zei, om de European Republic of Letters, de Republiek der Letteren en ideeën, om die levend te houden door allerlei grote teksten uit de Europese literatuur en filosofie constant te vertalen in het Nederlands en daar uitleg en inleidingen bij te schrijven, dat allemaal uit te geven en hele grote sprekers uit te nodigen. Zoals nu dus Emmanuel Macron. En de context waarin hij dus werd aangekondigd was inderdaad eigenlijk intellectueel. Hier komt Emmanuel Macron zijn visie, zoals Dylan net ook zei, op Europa geven. En dan zijn de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. Niet alleen vanwege die aankondiging, maar ook omdat Emmanuel Macron de reputatie heeft dat hij een denker is en een intellectueel. Dus dan verwacht je eigenlijk wel wat als publiek. En het klopt helemaal, denk ik, zoals Dylan het samenvat. Het was vooral beleid en het was vooral de uitdagingen voor de Europese Commissie bijvoorbeeld van vandaag de dag, waar het inderdaad ging over hoe stellen we ons nu op in de wereldmarkt, wat voor Green Deal beleid moeten we operationaliseren en al dat soort dingen meer.
Ja, Macron heeft natuurlijk al een hele grote Europa speech gegeven in 2017 in de Sorbonne.
Ja.
En daar borduurde die nu eigenlijk op voort, hè, met zijn nieuwe doctrine gebaseerd op 5 pilaren.
Ja.
Dylan noemde er al een paar. Concurrentievermogen en verdere integratie.
Pilaar 1.
Ja, dat was de eerste. Industriepolitiek.
Pilaar 2.
Bescherming, pilaar 3. En dan wederkerigheid en samenwerking.
Ja.
Welke pilaar sprong er voor jou uit?
Ja, de laatste pilaar sprong er voor mij uit. Maar ik denk dat het ook goed is om nog even van tevoren te zeggen, die Sorbonne-speech, daar is Macron natuurlijk beroemd mee geworden, omdat hij daarmee neerlegde van ik wil iets. Deze Franse president, Emmanuel Macron, wil iets met Europa. Kijk eens hier. En het was een soort enorme cascade van ideeën. Die Sorbonne speech, ik heb hem ook wel eens een grabbelton genoemd. Zoveel ideeën over hoe het verder kon met Europa. Maar dat was voor COVID en dat was voor de Oekraïne-oorlog. En heel veel mensen vonden dat inspirerend. Maar ook heel veel mensen zeiden, nou, daar heb je een Franse president die wat leidt aan overmoed. Bijvoorbeeld het begrip strategische autonomie. Wat Macron ook in de slipstream van die speech de wereld in wierp. Europa moet
wat nu helemaal salonfee.
Precies, Europa moet onafhankelijker worden. Daar werd toen toch ook met wat schamperheid op gereageerd door diverse collega's van Macron en ook analisten. En dat zei hij vandaag. En ik denk dat we zo die speech ook een beetje moeten begrijpen. Mensen, sorry, ik heb toch gelijk gekregen. Kijk eens naar COVID, kijk eens naar Oekraïne. Wat is er nodig? Strategische autonomie. Europa moet onafhankelijker worden van supply chains, allerlei lijnen van bijvoorbeeld grondstoffen en productie. Lijnen die wereldwijd zijn, die we zelf niet meer in de hand hebben als het gaat over hele cruciale dingen. Zoals bijvoorbeeld chips. En daarvoor hebben wij strategische autonomie nodig. Ik heb dat jaren geleden al gezegd. Nu is het moment daar om een soort van operationalisering te geven. Hoe moet dat er dan concreet uitzien? En toen kwam die met die vijf pilaren die ook al eens eerder gepresenteerd had. Dus voor de insiders was dit eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken. Een soort van hele praktische toepassing van zijn grote idee. En niet visionair.
Maar terugkomend op dat laatste punt, die laatste pilaar, samenwerking. Macron haalde zich na zijn bezoek aan China de transatlantische woede op de hals door te zeggen dat de EU zich niet moet laten meezuigen in het conflict tussen de VS en China over Taiwan. Als je het over samenwerking hebt met de VS. Eerst, een paar jaar geleden, verklaarde hij de NAVO hersendood. Ja. Nu dit. Wat moeten we hier nou weer van maken?
Nou, er was nog even natuurlijk de laatste dagen gespeculeerd van, heeft Macron zich nou vergaloppeerd? Want de reactie was niet mals. Hè. Er is eigenlijk algemeen in de westerse wereld gezegd, dit is een faux pas van de Franse president op dit moment, op deze manier, eigenlijk de westerse eenheid voor wat betreft het Amerikaanse standpunt in die Taiwan-kwestie doorbreken. Dat had hij niet moeten doen. Misschien heeft hij zich vergist. Nou, vandaag bleek dat hij zich niet vergist heeft. Want anders was hij vandaag wel even kort op teruggekomen en hij kwam er niet op terug. Dus wat we hier hebben gezien is eigenlijk een consistente lijn die wij kennen van Franse presidenten. In ieder geval van de Vijfde Republiek. Dus dat is sinds Charles de Gaulle. En die lijn is, wij, Frankrijk, namens Europa, claimen een eigen positie in de wereldpolitiek. En dat betekent, wij lopen niet zomaar in het spoor van de VS, over wat voor onderwerp het dan ook gaat. Dat heeft Macron hier heel duidelijk en heel expliciet uitgedragen. Hij deed dat ook al door de manier waarop hij China bezocht. Hè, de dingen die hij daar tijdens dat bezoek naar voren haalde. Maar met dit statement heeft hij dat nog eens een keer extra onderstreept. Je hebt de VS, je hebt China en je hebt Emmanuel Macron namens Europa. En dat is iets wat de Fransen
namens Europa.
Altijd, dat vindt hij zelf. Hè?
Ja.
Want hij had natuurlijk ook Ursula von der Leyen. Dus ik doe dit een beetje empathisch. Mm-hmm. Ik verplaats me in Emmanuel Macron. Ja, ja. Hij werpt zich op als leider van Europa. Dat deed hij vandaag ook in zijn speech. Hij had Ursula von der Leyen bij zich als een soort rechterhand, maar toch net iets lager dan hij zelf in China. Waarmee hij het ook zijn staatsbezoek aan China als Franse president ook een Europese dimensie gaf, heel nadrukkelijk. En hij manifesteert zich nu ook in deze tweede termijn als president. Hij kan natuurlijk nogal wat doen de komende jaren als de leider van Europa. Dat is wat hij wil zijn. En die leider, Emmanuel Macron, wil niet in de pas lopen bij de VS per definitie. Misschien soms, maar vaak ook niet. En hier wilde hij een positie voor zichzelf creëren, ook om, als het in de toekomst zover komt dat er de-escalatie nodig is, bijvoorbeeld in de oplopende spanningen tussen de VS en China, dat Europa dan in de persoon van Macron alvast wat ruimte gecreëerd heeft om een andere positie in te kunnen nemen dan de VS.
Goed, we laten Macron heel even voor wat hij is. En het is ook maar een klein stapje van de Franse president naar het Europese verhaal en de invloed die de oorlog in Oekraïne daarop heeft. We gaan het hebben over de Europese identiteit. En dan denk je al snel aan dit. Het Europese volkslied. Al krijgen sommige mensen hier juist vlekken van in hun nek. Mathieu, eerst maar eens de vraag. Wat definieert wat wij zijn of wie wij zijn? Zijn dat landsgrenzen? Is dat wat anders? Wat is dat?
Dat is een hele moeilijke vraag. Hè? Dus daar is eigenlijk geen eenduidig antwoord op. Ik zei het in het begin al. Ik denk dat je wel kunt zeggen, en dat toch nog even Emmanuel Macron, die zei dat vandaag ook in een van de antwoorden op de vragen van studenten. Zei hij van, ja, het is eenheid in verscheidenheid. Dus ja, die landsgrenzen zijn belangrijk. Die nationale identiteiten zijn heel belangrijk. Je moet een patriot en een Europeaan tegelijkertijd kunnen zijn, zei Emmanuel Macron. En daar heeft hij denk ik wel gelijk in. En dat is iets fundamenteel anders, wel. Dit Europese verhaal is iets fundamenteel anders dan een puur nationaal verhaal, wat je bijvoorbeeld hebt in de Verenigde Staten, hè, waar er een hele sterke Amerikaanse identiteit is. Die Europese identiteit is daarmee niet te vergelijken. En dat is natuurlijk wel wat heel vaak gebeurt. Zijn wij dan als de Europese Unie een soort Verenigde Staten? Het antwoord daarop is nee. Maar er wordt heel vaak gehoopt of gesuggereerd dat dat wel zo zou moeten zijn. En ik denk dat dat niet het geval is.
Maar bestaat er dan wel zoiets als een Europese identiteit?
Nou, ik denk het niet. Maar daar moeten we misschien straks iets verder over praten. Want ik wil ook heel graag Dylan daarover horen. Ik denk wel dat er zoiets bestaat als een Europese beschaving. En die Europese beschaving is misschien ook een westerse beschaving. Hè, die gaat over de manier waarop wij onze samenlevingen hebben ingericht. En op wat voor principes dat gestoeld is. Bijvoorbeeld de vrijheid van gedachten. Dat je je eigen gedachtes mag hebben.
Een westers
en daar
verhaal.
Vrij in mag zijn. Dat is een westers verhaal.
Geen Europees
over vrijheid.
Verhaal, ja.
Ja, en dat is veel meer westers dan exclusief Europees.
Goed, Dylan, in jullie theaterstuk gaan jullie op zoek naar dat Europese verhaal. Wat kwam je allemaal tegen toen je op zoek ging naar dat verhaal?
Ontzettend veel. En dat is eigenlijk wat Mathieu al zegt, als de hoogleraar Europese geschiedenis en integratie zegt, we weten het eigenlijk nog niet zo goed. Het is ambigu. Het is, wat heb ik er dan over te zeggen? En we leunen daarbij ook op al honderden jaren denkers die zelf de zoektocht hebben gemaakt als dat wij nu doen met deze theatervoorstelling. Wat is die Europese identiteit? En wat ik dan tegenkwam is een continent van zowel de gruwelijkheden als de geweldigheden. Van de Sixtijnse kapel tot de genocides en democratie tot het kolonialisme. René Cuperus.
Maar is dat typisch Europees? Nee, toch?
Nou, ja, maar wel in, ik denk, de extremiteiten. Een andere denker, René Cuperus, die zei een keer tegen mij van Europa is een lab van ismen. Wij zijn zowel de uitvinder van het liberalisme, het feminisme, als ook het kolonialisme en het fascisme. Alle extremen lijken op dit continent te worden uitgevonden. En wat ik daarbij ook, moet ik wel zeggen, dus tegenkwam in dat onderzoek en die zoektocht, is het mooie dat Europa misschien wel dus die zoektocht is. Naar, ja, we verschillen zo ontzettend veel. Maar die Europese gedachte is volgens mij die verschillen proberen te overstijgen.
Mm-hmm.
Altijd samen op zoek gaan naar vrede en vrijheid. En dat is een blijvende zoektocht die volgens mij ons Europeanen kenmerkt. En daar werd vandaag eigenlijk ook weer naar gerefereerd. Mm-hmm. Zowel het Nexus Instituut is daar een exemplarisch van, maar ook Emmanuel Macron die daarnaar refereert. Wij, de Republiek der Letteren. Het is altijd het uitwisselen van ideeën, van de kunsten. Al die kunstenaars en wetenschappers, die hebben elkaar allemaal beïnvloed. En dat mm-hmm. heeft zich toch wel, denk ik, samengebald tot iets wat je heel voorzichtig een Europese identiteit zou kunnen noemen.
Ja, jij noemt vrijheid als bindende factor.
Niet alleen. Ik zou zeker gelijkheid ook erbij scharen. Als ik bijvoorbeeld inderdaad met Mathieu wat je zegt over de Verenigde Staten.
Want ik denk dan meteen aan de VS. The land of the free.
Ja, dus ik zou juist niet zeggen alleen vrijheid. Dat is inderdaad, de VS is the land of the free. The Second Amendment. Hè? We hebben het recht om wapens te hebben, te kunnen dragen. The president. Maar vooral dat vrijheid, dat lijkt eigenlijk boven alles uit te gaan. En in Europa hebben wij volgens mij een wat sterker gelijkheidsbesef ook daarnaast staan. Gelijkheid tussen volkeren, tussen man en vrouw, tussen iedereen. Sterker dan de VS. En ik zou zeggen, dat is misschien iets wat ons verschilt. Wat ons anders maakt dan de Amerikanen. Los van dat we als westerse beschaving misschien veel delen. De Amerikanen meer vrijheid en wij meer vrijheid en gelijkheid. En misschien ook wel de broederschap die daaruit volgt.
Mathieu.
Ja, nou, ik denk dat ik daar twee dingen in ieder geval op wil zeggen, heel, heel kort. Vrijheid, ja, wat het Westen natuurlijk karakteriseert, is dat het op dit moment een antitotalitaire samenleving is. Of je nou in de VS bent of in Europa. Dat is als het ware de essentie, als je het in één woord zou moeten samen. Wij zijn niet totalitair, niet autocratisch, maar in die zin vrij. En in Europa en in de Europese beschaving speelt die vrijheid op een specifieke manier een heel belangrijke rol. Namelijk, wat ik net al zei, de vrijheid van gedachten. Heel vaak zien we dat de Europese beschaving geïnspireerd is door het feit dat mensen altijd zich op enig moment Socratisch gingen opstellen. En ze gingen afvragen, waarom is dit zo? Altijd de waarom-vraag mogen stellen en die vervolgens mogen onderzoeken. Dus de vrijheid van gedachten en de vrijheid van onderzoek die daarbij hoort. Hè, het onderzoeken van alternatieven. En het dus eigenlijk in twijfel trekken van dingen die als waarheid verkondigd worden of als dogma. Dat is heel essentieel voor die Europese beschaving. En dat is ook heel essentieel voor die Republiek der Letteren en die Republiek van de Ideeën, waar het vandaag een paar keer over ging. Dus dat is denk ik één ding waarvan je zou kunnen zeggen, nou, als er een Europese identiteit is, dan is dat een heel belangrijk element, dat Socratische vrijheid van gedachten en vrijheid van onderzoek. Het tweede punt wat Dylan noemt, eigenlijk gelijkheid en broederschap, dat zit natuurlijk eigenlijk heel erg in het sociale model wat in Europa met name vanaf de 19e eeuw en vervolgens in de 20e eeuw na de oorlogen vorm heeft gekregen. Een soort verzorgingsstaat of het Rijnlandse model. Wat heel erg verschilt van de Angelsaksische wereld in de zin van precies die verzorging en bescherming. Een woord wat de Fransen graag gebruiken. Hè? Een Europa dat beschermt. Daar had Macron het vandaag trouwens ook over. Hij zei dat is een verworvenheid, dat sociale model. En dat is echt Europees. En op dit moment staat het in de wind. We moeten zorgen dat het overeind blijft. Want dat is een essentieel gedeelte van wat wij het Europese model, en hij bedoelde daarmee ook de Europese beschaving in deze tijd, noemen. Dus die twee dingen, vrijheid van gedachten en vrijheid van onderzoek, waar de hele verlichting op drijft. En dat sociale model, wat zeker in de laatste decennia echt vorm heeft gekregen in Europa, en wat Europa echt anders maakt dan de rest van de wereld, dat zijn twee hele duidelijke kenmerken die horen bij iets wat je Europese identiteit zou kunnen noemen.
Dylan, in hoeverre hebben we een Europese identiteit nodig? We hoorden daar Mathieu in het begin al iets over vertellen, maar hoe kijk jij daarnaar?
Ja, en dan komen we in het politieke spectrum. En dat is altijd de spannende vraag. Want dat hangt ook maar net af of je dat moet willen. Eurosceptici, mensen meer aan de ver rechterkant, nationalisten zullen zeggen, we hebben dat helemaal niet nodig. Dat bestaat ook helemaal niet. Maar als je meer van overtuigd bent dat die samenwerking nodig is, of meer achter de Europese gedachte staat, dan zul je wel zeggen dat een sterkere Europese identiteit, een gevoelde identiteit, wel nodig is.
Waarom? Waarom is die nodig?
Ik denk omdat dat draagvlak creëert, solidariteit tussen verschillende mensen. Als in de Randstad wordt veel geld verdiend, gaat wellicht meer geld voor in de vorm van sociale voorzieningen naar gebieden als Groningen, Friesland. Dan doen wij dat omdat wij ons allemaal Nederlander voelen. Wij ons solidair voelen met andere gebieden. Hetzelfde zou ik eigenlijk kunnen zeggen voor Europa. Als wij ons inderdaad allemaal meer Europeaan voelen, gezien de problemen die steeds Europese worden, onze politiek die steeds Europese worden, dan zal dat ook vergen dat wij ons Europeeser gaan voelen om die solidariteit op te wekken voor de offers die wellicht rijkere landen in de EU moeten maken voor armere landen.
Dat ligt lastig, hè? Geen cent meer naar de Grieken, ja. Mathieu?
Ja, je zit nog een dieper punt onder, denk ik. Wat wij natuurlijk, kijk, waarmee je de zaak niet overeind houdt, het project van Europese samenwerking en Europese integratie, is met alleen een technisch verhaal. Je houdt het ook niet overeind met alleen een economisch verhaal. Je houdt het ook niet overeind met een verhaal waarbij je zegt de baten zijn groter dan de kosten. Je houdt het zelfs niet overeind met het verhaal waarbij je zegt, nou, alle uitdagingen op dit moment, klimaat, veiligheid, onafhankelijkheid, hè, die we graag willen in Europa, onder bepaalde condities die wij alleen hier kunnen waarmaken, als het bijvoorbeeld gaat over milieuwetgeving, dat krijgen we nooit in ons eentje als land voor elkaar. Daarvoor moeten we samenwerken. Dat al die argumenten zijn allemaal rationele argumenten. En wat ontbreekt er? Een gevoel, een emotie. En wat heb je nodig in een democratie? En daar leven we in Europa. En in al die nationale democratieën, juist dat je dat gevoel ook aanspreekt met een rationeel verhaal. Dus het moet en rationeel zijn en het moet een gevoel aanspreken. En dat laatste lukt de Europese Unie heel slecht. Sterker nog, als het een gevoel aanspreekt, is het heel vaak een gevoel van aversie.
Ja, maar is dat dan de identiteit, dat gevoel?
Nou
ja,
daarom is er die vraag naar Europese identiteit. Ja, en ik denk dus dat daar is een soort onontgonnen terrein. Kan het? Ja, kan dat Europese integratieproject ook die gevoelsdimensie aanspreken? Ja. En zo ja, hoe moet dat dan?
Nou, er zijn pogingen gedaan. Best wel wat. Dylan, jij hebt veel door Europa gereisd om met jongeren ook over de EU te praten. Hoe kijk jij naar de pogingen die zijn ondernomen vanuit Brussel om die Europese identiteit te versterken? Wat is er zoal geprobeerd en wat werkt er wel en wat is grandioos mislukt?
Nou, dat wordt al vanaf het begin van de oprichting van de Europese gemeenschap wordt daaraan gewerkt en dat geprobeerd. Maar vooral op momenten dat Europese leiders inzien dat ze een volgende politieke stap maken. Want dan weten ze, we oefenen nu meer invloed uit op de burgers, maar voelen die zich nog wel betrokken? En volgens mij is dit weer zo'n moment dat Europese burgers voelen, er wordt enorm aan ons getrokken. Brussel, tussen aanhalingstekens, heeft veel invloed op ons dagelijks leven. Maar voel ik daar wat bij? Of blijft het die onzichtbare macht?
En maakt dat dus concreter, wordt enorm aan ons getrokken. Dan heb je het over klimaatplannen,
alleen,
de oorlog.
De stikstofproblemen, dat lijkt hier een nationaal probleem. Maar dat heeft ook een dat zijn normen uit Brussel. Inderdaad, de oorlog, maar ook digitalisering, privacy. Mm-hmm. Migratie natuurlijk. Ja. Al dat soort problemen, die vragen die Europese oplossingen. Nou, en er zijn inderdaad heel veel pogingen gedaan. In de jaren 70, in de jaren 80 al, was er een Italiaanse ambtenaar die de taak kreeg, we moeten wat gaan verzinnen om die burger bij de EU te betrekken. En toen kwamen daar dingen uit als de Europese vlag, de Europese hymne, vandaag ook gespeeld bij Macron, bij zijn binnenkomst. Maar ook het Erasmus-programma natuurlijk, wat een succes was. Eén ding wat denk ik een grote mislukking was, of in ieder geval onbedoelde gevolgen had, was het harmoniseren van de televisie-advertentiemarkt. In de jaren 80 dachten ze, nou, als we die nou eens harmoniseren, dan zullen wij allemaal hier in Nederland Franse, Italiaanse, Duitse televisieseries en films gaan kijken. Maar wat gebeurde er? De Amerikanen die overvloeden ons met hun series. Dus in plaats van dat er een soort Europees wij-gevoel kwam,
kregen we
Hollywood. Ja. Dus dat gebeurt
dat
ook.
Typerend. Ja.
Ja, en ook, ik denk, in de om de burger te betrekken, wordt er ook democratisch natuurlijk geprobeerd om de burger meer macht te geven, meer inspraak te geven. Maar als we kijken naar de laatste 20 jaar, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Mathieu, zien we dat daar eigenlijk een hoop mislukkingen vooral zijn geweest. De Europese grondwet, hebben we nee tegen gezegd.
Ja.
Het Europese burgerinitiatief, kent niemand, gebruikt eigenlijk niemand. Het spitsenkandidatenproces om onze Europese president te kiezen, die heeft de EU zelf om zeep geholpen. Dus het zijn drie
de
grote.
Conference on the Future of Europe heeft gefunctioneerd, maar blijft.
Wilde ik als laatste noemen. Ja. En daar zie ik nog, heb ik nog een sprankje van hoop in. Ja. Dat een mooi eerste experiment was. Niemand kent het, waarschijnlijk behalve de luisteraars van Café Europa.
Ja. Ja.
Maar dat ik zie dat nog wel als een begin om Europa van onderop op te kunnen bouwen en meer mensen te betrekken bij dat project. Maar dan moet het wel wat beter worden ingestoken.
Ja, wat heel cruciaal is dat om dichter bij die mensen te komen, kun je niet om de nationale arena heen. En wat je nu eigenlijk altijd ziet, en Macron zei het vandaag ook weer en sprak eigenlijk zijn collega's erop aan, is dat leiders, regeringsleiders, in Europa akkoord gaan met een bepaald besluit, omdat dat ook verstandig is, ook vanuit de nationale belangen. Maar dat vervolgens niet meedelen in het binnenland. Sterker nog, heel vaak in de binnenlandse politiek zeggen ze, ja, dit moet van Brussel. En het stikstofdossier is een heel mooi voorbeeld waar dat natuurlijk ook rondzinkt. Niet alleen in de media, maar ook in de politiek. Dat ook gezien moet worden als een dictaat uit Brussel, terwijl het natuurlijk ook een Nederlands besluit is. Op het moment dat het zo is dat in die nationale politiek af en toe wat duidelijker wordt dat de nationale belangen en dus ook de natiestaat en dus ook de nationale soevereiniteit vaak en bijna altijd versterkt wordt door Europese samenwerking in plaats van verzwakt, krijg je natuurlijk al een heel ander begrip dan dat dit twee tegenover elkaar staande krachten zijn. Want dat misschien veel meer in elkaars verlengde ligt. Hè? Dat, zoals Macron vandaag zei, Europese integratie is een asset voor jou als lidstaat. Je krikt jezelf ermee op naar een niveau waar je op eigen kracht niet kunt komen.
En dat zou je moeten uitleggen.
Dat moet je uitleggen. Hè? En dat is heel erg belangrijk. Nog iets belangrijk. We zitten heel erg in die Europese integratie te focussen altijd op die interne markt. Met de interne markt, daar is de Europeaan een consument. Als je alleen een consument bent, win je het hart van iemand niet. Ja, misschien voor een bepaald product, maar niet voor een politieke onderneming. En daar zit ook nog wel een kans op het moment dat we breder gaan kijken naar die Europese integratie dan alleen maar economisch en alleen maar als een markt, is er ook een mogelijkheid om het verhaal over die Europese integratie breder te maken dan dat verhaal dat we tot nu toe hebben, wat heel erg economisch is.
Het verhaal deugt dus niet, zeggen. Want ik probeer te herleiden reden waardoor het komt dat er ook veel mensen zijn die juist een enorme aversie hebben tegen dat Europese verhaal en dat gehamer op die Europese identiteit. Je zou kunnen zeggen, daarmee schieten we onszelf misschien ook in de voet. Als je kijkt naar de opkomst van juist nationalistische bewegingen, populistische politici.
Nou, ik denk precies dat dat gaat over inderdaad dat die nationalistische politici erin slagen om een gevoel bij een idee te ontwikkelen. En ik denk dat de toekomst van Europa inderdaad afhangt of het niet bij een idee blijft, maar of we er ook een gevoel bij kunnen ontwikkelen. En wat er vaak in de EU gebeurt, en zo is de EU ook ontworpen aan het begin, is om wel de politiek en de drama uit te sluiten van het politieke proces. Het is altijd op zoek geweest naar het compromis. Want drama, politiek, dat was iets van de grote visies. Dat was iets van de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog. Dus we moeten altijd op zoek gaan naar het zoutloze compromis. En dat heeft ertoe geleid dat het nu een soort saaie boel is geworden. Maar de politiek is zo belangrijk nu geworden dat het vraagt om
een groter verhaal.
En daarom is het zo jammer dat Macron dat vandaag niet geleverd
precies,
heeft.
Precies. Nee, we zijn natuurlijk getraumatiseerd door grote verhalen. Heel terecht. Ja. Hè, in onze eerste helft van de 20e eeuw, de geschiedenis van Europa. En daardoor was het niet alleen vaak saai, het was ook vaak expliciet apolitiek. Ja. Helemaal gedepolitiseerd. Het ging niet over politiek. En wat daar dan weer bij hoort, dat is toch ook belangrijk, is dat je een soort monocultuur krijgt. Een monocultuur van beleid. Een monocultuur van beleid die gaat over uniformering, harmoniseren. Want dan functioneert de markt beter. Maar wat hoort daarbij? Ja, iedereen moet hetzelfde worden. Europeanen moeten inwisselbare consumenten worden op een interne markt. En op het moment dat het gaat over monocultuur, dus iedereen hetzelfde, dan komt juist de Europese beschaving in opstand. Want dat is in tegenspraak met wat ik net zei, de vrijheid van gedachten, de vrijheid van onderzoek, de vrijheid om alternatieven te ontwikkelen en juist anders te zijn. En dat is het curieuze van die Europese integratie. Eigenlijk zou het moeten gaan over het toestaan van die vrijheden en dus die diversiteit. Maar in de praktijk, en vooral in de beleidspraktijk, gaat het heel vaak over uniformering. En dus allemaal hetzelfde worden. En dan ga je juist tegen die verscheidenheid in. En dan geeft de Europese samenleving, de Europese burger, als het ware ook heel begrijpelijk, enorm tegengast. Want wij willen niet in één mal met z'n allen. Wij zijn een ander land dan het land naast ons. En dat willen we graag zo houden. Ik ben iemand anders dan mijn buurman. En dat wil ik graag zo houden. Ik wil geen inwisselbare consument worden op één grote interne markt waarin alles verwaterd is wat ik belangrijk vind.
Dylan, aan het eind van jullie voorstelling, en ik zat in het publiek bij de première, vragen jullie aan het publiek of ze zich vooral identificeren met hun stad, hun land of met Europa. In hoeverre voel jij je eigenlijk vooral Europeaan?
Ik ben me dat meer gaan voelen. Dus als je mij 4, 5 jaar geleden had gevraagd, voel jij Europeaan, had ik nee gezegd. Ik heb een Ierse vader en een Nederlandse moeder, een Rotterdamse moeder en geboren in Amsterdam. Dus dan weet je al dat het fout gaat. Nee, maar dus Europeaan eigenlijk tot een paar jaar geleden niet.
Wanneer kwam dat dan?
Nadat ik er meer over ging lezen en ook de kans kreeg om meer Europese landen te bezoeken en mensen te spreken op verschillende plekken op het continent. En dat laat denk ik zien dat het dus ook een proces is en dat het dus wel iets maakbaars is. Mm-hmm. Burgers worden niet geboren, die worden gemaakt. Daar ben ik stellig van overtuigd. Net als dat Nederlanders of de nationale identiteit uiteindelijk ook een construct is. Dus de vraag of het kan de Europese identiteit ontwikkelen, dan zou ik zeggen ja. Maar de vraag is natuurlijk of we het moeten willen. En dat laat ik aan de luisteraar.
De Europese verhalen zijn zwak of niet hoorbaar in de nationale realiteiten waarin we ons als Europeanen bevinden. Er is te weinig aandacht voor. Ze worden te weinig overtuigend verteld. Ze worden te weinig breed opgepikt, waardoor dat gedeelte van de werkelijkheid uit beeld verdwijnt. En dat is ook de reden waarom dat die nationale leiders altijd aansluiten op het nationale verhaal en eigenlijk zelden op het Europese verhaal. Dat eigenlijk liever weglaten als ze dingen moeten toelichten of hun standpunt in de lak moeten zetten. En al op het moment dat dat gaat veranderen, ja, dan verandert er ook heel veel in de manier waarop er gekeken wordt naar zoiets als de Europese samenwerking of de Europese integratie. Dat zie je alleen al aan het feit dat er eigenlijk in Europa nu stilzwijgend onder de bevolkingen, ondanks alle skepsis, ondanks alle kritiek, hele grote mate van eensgezindheid is als het gaat over de Europese opstelling ten opzichte van de Russische oorlog in Oekraïne. Als het gaat over de Europese opstelling in de wereld op dit moment. En waar wij voor staan als Europa. De zogeheten waardegemeenschap. Nou, de dingen waar we het net over gehad hebben. Democratie, rechtsstaat, mensenrecht en dat soort dingen. Daar is gewoon een hele brede consensus over dat dat belangrijk is.
Het is misschien nog wel interessant om te noemen dat in de laatste Eurobarometer voor het eerst sinds de oprichting van de Europese Unie de waarde van het meest gevoelde voordeel van de EU waren weer vrede en vrijheid.
Ja.
Terwijl het inderdaad jaren, zeker de afgelopen 30 jaar, de EU vooral werd aangeduid als een markt, als iets wat om geld gaat.
Mm-hmm. Ja, ja,
en we zien nu door de oorlog en ook door de woorden natuurlijk van Zelensky, het offer dat hij brengt voor vrede en vrijheid, dat wij de rest van Europa dat ook zijn gaan inzien.
En de Europeanen tellen hun knopen. En dan zijn ze uiteindelijk toch heel blij dat ze in deze realiteit zitten.
Toch blijft dit het verhaal van over de Europese identiteit en het Europese verhaal ook een verhaal wat wij elkaar vertellen, waar we het over hebben met gelijkgestemden vooral. Hè? Ik bedoel, ook in de voorstelling zitten allemaal mensen in de zaal, Dylan, die speciaal naar jullie toekomen, die dus al iets hebben met Europa, daarin geïnteresseerd zijn. Jijzelf ook. Ik begon me steeds meer Europeaan te voelen toen ik erover ging praten met mensen. Wie wil jij bereiken? En bereik jij wel de mensen die zich nog helemaal niet bezighouden met die Europese identiteit, of die zich daar zelfs tegen afzetten?
Ja, toegegeven, mensen inderdaad hebben vaak een bepaalde interesse al in Europa. Anders komen ze niet. Maar wat ik het leuke vind en waar we misschien ons af en toe op verkijken, is dat Europa net te vaak wordt samen laten vallen met de Europese Unie of met Brussel. Die heeft die term eigenlijk ook weten te claimen ten onrechte. En dus toch wat het leuke is, is dat wij hier en daar ook juist mensen tegenkomen die interesse hebben in wat is Europa en voel ik me Europeaan, even los van die instituties in mm-hmm. Brussel en Straatsburg. En die mensen komen dus zeker, gewoon in Rotterdam, in Brielle, hadden we hele leuke gesprekken met mensen die zeggen, ik herken de Nederlander niet meer en waar hebben we het allemaal over met die Europese Unie. Van Putten ook in Heerhugowaard. Dus er worden interessantere gesprekken gevoerd dan je denkt. Het verschilt heel erg ook per stad waar je staat.
Ja. Nou, ik zat in de zaal en toen zei iemand grappend voor mij in Den Haag dat hij zich allereerst Ajaxiet voelde. Ja. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar in hoeverre is het een handicap dat wij als Europa geen eigen sportteam hebben, Mathieu? Waar men achter kan staan.
Ik geloof niet dat dat echt een handicap is, eerlijk gezegd. Ik ben het heel erg eens met Tony Judd. Ik heb zijn boek wel eens eerder getipt in Café Europa.
Ja.
Post-war, waarin hij aan het einde van dat hele dikke boek een beetje gaat filosoferen. Wat is er dan echt aan Europese identiteit? En dan komt hij uit bij de Champions League. En de hymne van de Champions League. Het fenomeen Champions League, waar dus de beste teams uit verschillende Europese landen, zelfs ver buiten de Europese Unie, meedoen aan een toernooi jaarlijks. En dat ook echt als het belangrijkste toernooi zien. En op die manier ook elkaar leren kennen. Er uitwisseling is tussen spelers die van een bepaald land zijn naar clubs gaan in een ander land, waardoor je een trans-Europese realiteit krijgt die dus al bestaat. We hebben het daar een keer uitgebreid over gehad met Simon Kuper.
Zeker.
In onze voetbalafleveringen. Ja. Die al bestaat in de kleedkamers van de grote clubs in het Europese voetbal.
We hebben de Champions League, we hebben het Eurovisie Songfestival. Breng ik dan ook maar even in.
Ja, jij als Songfestival-kenner.
Oh, nu moet ik met mijn analyse komen.
Ja, hoe moeten we daar dan tegenaan kijken?
Nou ja, ik vind dat altijd wel een feestje. Ik vind het leuk. Ik voel me dan ook echt wel Europeaan. Ja, en zeker afgelopen jaar natuurlijk met die inzending van Oekraïne. Die verbond.
Ja.
Dat gevoel wat ik dus niet bij voetbal heb, dat voel ik op zo'n avond of avonden wel.
Ja.
Maar om nou te zeggen dat we daarmee dan ook meteen dat beklijft niet, snap je? Dat is eens per jaar.
Ja, maar het is wel een prikkeling van iets wat misschien dieper zit in de Europese beschavingen. Maar wat zelden op die manier geprikkeld wordt als door de Champions League of het Eurovisie Songfestival. Maar wat er wel is, maar wat niet benut wordt. En ik nog iets wat toch wel misschien de moeite waard is om op te merken in dit verband.
door de omstandigheden, Dylan heeft het net al gezegd, is er interesse in Europa, de Europese integratie en de Europese Unie enorm toegenomen. Mensen voelen aan hun water, dit is belangrijk. Is ook belangrijk voor mijn eigen individuele veiligheid en toekomst en de toekomst van mijn kinderen. Door de oorlog in Oekraïne is dat meer op de voorgrond gekomen. Door COVID eigenlijk ook al. Als je moest kiezen als Europeaan, maar misschien ook wel op wereldwijd in de COVID-tijd. Waar wil je het liefste zijn nu? In China, in de VS of in Europa? Het Europa van de Europese Unie had toch de meeste mensen gezegd in Europa. Nou, blij dat wij in Europa zitten.
Zijn het dan niet vooral crises die de vraag beantwoorden wie wij zijn?
Ja, dat is het punt waar ik een beetje naartoe wil. Op het moment dat je gedwongen wordt om de knopen te tellen, ben je nog niet zo slecht af. Dat is eigenlijk de conclusie van heel veel Europeanen. Nu komt mijn andere punt. Dat betekent dat de interesse in die Europese Unie en die Europese integratie toeneemt. We zien de toename ook van de opkomstcijfers bij de Europese parlementsverkiezingen. Maar wat we ook zien, ik denk dat Dylan dat kan beamen, maar ik kijk hem even aan. Wat ik merk, ik ga vaak een lezing geven op onverdachte plekken. En dat kan de Zuidas zijn, maar dat kan ook een vereniging zijn van huisvrouwen in het Zuid-Limburgse land. Die bestaan daar nog. En ik merk bij beide plekken eigenlijk hetzelfde, namelijk allerlei vragen, soms gedreven door skepsis, maar meestal gedreven door nieuwsgierigheid. We voelen en we weten dat dit belangrijk is, maar we weten er veel te weinig van. Vertel ons eens iets meer. Geef ons eens iets meer context. Geef ons eens iets meer achtergrond bij de dingen die nu gebeuren. En dan vallen eigenlijk die zwart-wit kampen waar we het zo vaak over hebben in de media, voorstanders, tegenstanders, eruit. Of meteen een federatie, die vallen weg. Mm-hmm. Dat blijkt veel genuanceerder te zijn. En het blijkt te gaan over de levens van mensen. Alleen die koppeling komt heel vaak niet tot stand, waardoor we terugvallen in die zwart-wit schablonen die eigenlijk de werkelijkheid niet beschrijven.
En die koppeling komt niet tot stand omdat?
Nou, een van de dingen is de reden dat de nationale politici die verantwoordelijkheid niet nemen. Een andere is dat de media eigenlijk nog steeds te ongeïnteresseerd zijn om die Europese dimensie goed in beeld te brengen vanuit een nationaal perspectief. Dat vaak clichématig.
Dan zie ik daar ook wel weer verandering in. Ja. En ik heb helaas nog niet zoveel praatjes gegeven voor Zuid-Limburgse huisvrouwen. Maar wat we inderdaad ook wel merken is dat inderdaad het interesse wel groeit. Ook bij onszelf. Hè. We doen het zelf ook nog maar een paar jaar. Maar dat steeds meer ook jonge mensen hier geïnteresseerd in raken. Maar wat ik.
En dat zijn niet allemaal voorstanders.
Zeker niet. Nee, dat zijn echt niet allemaal voorstanders. We maken ook een burgerschapsprogramma voor MBO-studenten. Dus ook daar proberen we dat gesprek aan te wakkeren. En niet alleen in de theaters waar vaak MBO-studenten niet zo vaak komen. Maar wat ik nog wel mis ook in het verhaal over Europese identiteit. We hebben er bijna een hele aflevering voor nodig om de juiste woorden te vinden voor wat dan Europa is. Hetgene maakt wie wij zijn. En dan kijk ik toch wel met enige jaloezie naar de Amerikanen die dan kunnen dwepen met hun president, the constitution, stars and stripes. En ik zou toch misschien aan jou, aan jullie of een paar linguisten willen vragen. Wat voor woorden kunnen wij nou geven aan de Europese identiteit die wat catchier zijn? Het continent van de twijfel, moest ik bijvoorbeeld aan denken, weer aan jouw verhaal. Een continent van geweldigheden en gruwelijkheden. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ik denk dat we onszelf wat meer moeten trainen in ook toch dit soort woorden geven aan wie wij zijn, zodat we het verhaal ook beter kunnen vertellen.
En dan is misschien Emmanuel Macron toch een voorloper, want die probeert steeds die dingen. Hè. Die heeft het over Europese soevereiniteit, waarvan heel veel mensen dan meteen zeggen, dat kan helemaal niet, bestaat niet, soevereiniteit.
Ja,
kan
het is ook niet heel catchy.
Het is niet catchy, maar hij probeert wel... Twee woorden hè, en niet meer. Dus in die zin
klopt.
En staan we misschien aan het begin.
Kunnen wij allemaal wat van leren?
Staan we aan het begin, dan moeten wij zeker. Wat marketingtraining zou ook voor ons niet slecht zijn. Daar heb je helemaal gelijk in.
Dylan, tot slot. Bij ons is dat Europese verhaal dus niet eenduidig. We hebben daar ook nog niet echt goede woorden voor. Maar aan de randen van Europa, daar kijkt men heel anders naar ons. In jullie theaterstuk komen veel personages voorbij. En het meest pro-Europese karakter komt uit Albanië.
Ja.
Zijn zij naïef omdat ze vooral de mooie kanten van de EU zien? Of zijn wij hier verwend omdat wij die positieve kanten misschien niet meer zo goed zien?
Ja, ik denk dat zij ten eerste absoluut niet naïef zijn. Want als je kijkt naar vooral voormalig Sovjet-staten, bijvoorbeeld een Polen of een Hongarije, dan zie je dat die enorm vooruit zijn gegaan, dankzij ook Europese integratie. Maar ook West-Europese landen als in Ierland en Portugal in mindere mate. Dus die zijn zeker niet naïef. Europa is er nog steeds voor hun een droom van van welvaart ook en van vrijheid. Wij spraken ook een jonge journalist in Bosnië-Herzegovina die daar werkt voor €500 per maand in een semi-vrij land, die nog steeds moet oppassen met wat voor stukken die schrijft aan de rand van de Europese Unie. Die kan niet wachten tot zijn land ook tot de Europese Unie toetreedt. En ziet zijn vrienden die ook een goede studie hebben gedaan gewoon verdwijnen zodra de kans daar ligt naar West-Europa, naar Noord-Europa. Dus die droom is zeker niet naïef. Die Europese droom is daar springlevend. En nog eigenlijk dus levendiger dan inderdaad hier die bij ons is.
Wat zegt dat? Dat die Europese identiteitsbeleving groter is buiten de EU?
Nou, dat er daar vooral meer op het spel staat.
Ja, precies. Daar waar de geschiedenis je het vuur aan de schenen legt. En dat is natuurlijk op die plekken zoals Albanië en Bosnië. En laten we Oekraïne niet vergeten. Daar wordt op de meest bondige en overtuigende manier samengevat waar de Europese Unie eigenlijk om gaat en waar die om zou moeten draaien. En wie kan dat beter op dit moment dan Zelensky? Hij is geen lid met zijn land van de Europese Unie. En dat zegt iets over inderdaad de noodzaak die daar gevoeld wordt om het verhaal op een wervende manier te brengen. Omdat zij denken in Oekraïne letterlijk, dit is onze veilige haven waar we uiteindelijk naartoe moeten. Anders bestaan we in de toekomst niet meer. Die hitte van de geschiedenis, die beginnen wij nu op heel veel mindere mate, maar toch ook te voelen door het feit dat er oorlog is, door het feit dat we geopolitiek moeten nadenken, door het feit dat we wel kunnen zeggen we hebben een open markt, maar dat dat ook leidt tot allerlei enorme kwetsbaarheden voor onszelf en onze samenlevingen. En dat dringt wel door, ook in Nederland. En dat is ook een van de drijvers achter die toenemende interesse. We willen nu eigenlijk echt weten waar we in zitten. Dit is niet alleen een markt. Dit draait ook om geopolitiek. Dit draait ook om veiligheid van ons eigen land. Dit draait om onze individuele veiligheid en naast welvaart ook om welzijn. En dat wordt steeds tastbaarder door de omstandigheden. Ja. En je zou kunnen zeggen dat is wel erg laat, maar misschien beter laat dan nooit.
Ja, en dat is ook het interessante wat je zowel ziet inderdaad in die grenslanden aan de randen van Europa, maar ook wat wij horen in de theatervoorstellingen, is dat mensen zeggen niet ik ben een Europeaan of ik voel me Europeaan, maar ik wil me Europees voelen, omdat het nu eenmaal nodig is. Ja. Dat horen wij bijna elke keer, dat iemand dat zegt. Dat het is dus meer bijna een wilsverklaring dan dat het nu nog intrinsiek is.
Ja.
We moeten wel, dat is het bijna. We moeten ons wel Europeaan gaan voelen.
Ja, dat klinkt bijna tegen wil en dank.
Ja, dus daar waarschuw ik af en toe wel voor. Ja. Van laten we ook wel kijken naar wat ons intrinsiek met elkaar verbindt. Ja. Dan alleen.
Maar het speelt ook nog iets anders. Want het is natuurlijk een heel in de geschiedenis genomen, een heel jong project, dat Europese integratieproject. Ja. Omdat het zo jong is, blijf je ook geneigd om te zeggen, het kan nog mislukken. Dat zeggen Europese leiders of politieke leiders in Europa ook regelmatig. Dit gaat mis. Dit wordt een mislukking. Het feit dat steeds niet misgaat is ook een factor die werkt in de samenleving. Het wordt daarmee steeds meer een gegeven. Jongere generaties zijn geboren en opgegroeid in de Europese Unie, die er is sinds 1992. Zij zien die niet zo snel verdwijnen onder de huidige omstandigheden. Sterker nog, ze zien die eerder sterker worden dan zwakker. Die realiteiten en het feit dat die mislukking dus steeds niet komt, dat dat iedere keer is afgewend, is ook een factor op zichzelf die gaat werken in de samenlevingen en bij de mensen. Die gaan dus denken, we moeten met deze realiteit omgaan. En misschien biedt dat ook kansen. Dus dat is ook ergens een hoopvol verhaal. Het project is nu langer dan een generatie in de benen en nog steeds niet mislukt. Nou, hoewel dat altijd aangekondigd is.
Tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de Nieuwspoort leestafel. En we beginnen met twee leuke events waar we de deuren van ons café opengooien. De eerste, Mathieu, in jouw eigen Maastricht.
Jazeker. Wie hebben we daar allemaal al gehad? Kaag, Wopke Hoekstra, Elisabeth Guigou, Sergio Mattarella, de Italiaanse president. En nu komt op 3 mei Kasia Ollongren, de minister van Defensie, om een Europa-speech te geven. En daar zien wij natuurlijk erg naar uit. Het gaat over Europa in tijden van oorlog. En aansluitend zal ze ook, Annette, bij ons in het café te gast zijn. Dus dat wordt iets geweldigs.
Daar kijk ik erg naar uit. Aanmelden is gratis, maar er is maar een beperkt aantal plekken. Ga naar de website van Studio Europa Maastricht of kijk in de show notes.
En dan zetten we onze deuren ook in het Haagse nog open, Annette.
Klopt. Op 5 juli hier in Nieuwspoort hebben we een speciale editie met publiek. Laatste aflevering voor de zomerstop. Dan nemen we je mee via de autobaan, de periferiek en autostrada. Langs de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar op het Europese continent. En onder andere Derk Marseille.
Dat zal veel luisteraars goed doen.
Precies. Dus bestel nu je kaartje. Derk komt langs, speciaal vanuit Berlijn, om met ons en met jullie in gesprek te gaan. Kijk op haakscollege.nl of in de show notes weer. En Dylan, ja, jullie voorstelling loopt nog. Dus wat als luisteraars nu ook echt naar het theater willen om op zoek naar Europa te gaan, waar moeten ze dan zijn?
Dat kan dan tot en met 25 mei. Dus de hele lente kan je nog komen kijken. We spelen van Drachten, Utrecht, Schiedam, Alkmaar, Heerhugowaard. Dus kijk vooral even op dekiesmannen.nl/speellijst. En dan vind je alle data.
En dat zetten we ook in de show notes. Goed, tijd voor boeken, de leestafel. Dylan, wat raad jij aan?
Ik heb het boek meegenomen van Ivo Andrić, A Bridge Over the Drina. En dat is van een Bosnische schrijver die de Nobelprijs voor de literatuur ook zelfs daarvoor heeft gewonnen. En dat boek gaat over een soort legendarische brug over de rivier de Drina in het zuidoosten van Bosnië. En dat vertelt de hele bijna 400 jaar geschiedenis van Bosnië-Herzegovina. Het is een prachtig boek, een soort biografie over de brug en alles wat daar over die rondom die brug gebeurt. Van de Ottomanen die binnenkomen tot de Oostenrijk-Hongarije. Tot vervolgens de oorlogen, vooral de Eerste Wereldoorlog moet ik zeggen. Dus het is een prachtig boek, een roman is het, maar een historische roman die je langs alle gruwelijkheden, maar ook de kleine verhalen van Bosnië meeneemt.
Prachtig. En jij hebt het gelezen in het Engels?
In het Engels gelezen, ja. Toen heb ik in een klein winkeltje gekocht in Bosnië.
Oh, dat maakt het extra bijzonder. Ja,
dus ik heb niet helaas een stapeltje liggen voor mensen, maar hij is online nog te krijgen.
Goed. Mathieu.
Ja, deze boekentip van Dylan. Eigenlijk is daarmee onze leestafel meer dan gevuld. Dat is inderdaad een fantastisch boek. Een wereld op zichzelf. The Bridge Over the Drina. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Het is ook poëtisch. Je wordt er helemaal in meegezogen. Ik kan het niet vergelijken met een ander boek. Het staat voor mij echt op zichzelf. Ja. En het is een roman van Europese proporties en daarmee doe ik hem nog te kort. Maar ik heb natuurlijk ook een boek.
Probeer daar maar eens overheen te komen.
Ja, maar dit is een ander genre, gelukkig. Hè, want als het literatuur zou zijn, kon ik er niet meer overheen. een heel ander genre. Hoogleraar oudheid van de Universiteit Utrecht, Leonard Rutgers, heeft onlangs een boek gepubliceerd met de titel Israël aan de Tiber. Het gaat over zijn eigen onderzoek van de laatste ruim 10 jaar in de Joodse catacombe van Rome. Heel interessant. Heel veel onbekend materiaal. Er zit ook fotomateriaal in het boek. Je kunt het ook thematisch lezen. Eigenlijk kun je het ook als een reisgids meenemen als je naar Rome gaat. Je kunt het als een wetenschappelijk werk lezen en een inleiding tot verder wetenschappelijk werk. Je kunt het als een geschiedenis lezen van de Europese beschaving. En daar wil ik natuurlijk de nadruk op leggen vandaag. Want we zijn vandaag op zoek gegaan naar die Europese beschaving. Ja, we kunnen dan ook niet zonder kennis van de eeuwige stad. En dan natuurlijk met name de Romeinse tijd. En deze Joodse catacombe waar Leonard Rutgers over schrijft, is eigenlijk een onbekend gegeven in het Rome van de oudheid, maar wel heel erg inzichtsrijk in hoe de Europese beschaving toen in een cruciaal tijdsgevricht vorm kreeg en waar wij vandaag de dag nog steeds niet alleen aan refereren, maar ook voor een gedeelte in leven. Dus voor een dieper inzicht in de Europese beschaving, en dat hebben we vandaag geconstateerd, is hard nodig, raad ik iedereen dit zeer toegankelijke boek aan van Leonard Rutgers, Israël aan de Tiber.
Ik ga hem lezen.
Annette, je hebt vast ook een tip. Ik zou het haast vergeten. Ik word zo meegesleept door gedachtes aan de eeuwige stad. Dat ik helemaal vergeet om jou te vragen. Dat is natuurlijk helemaal niet op zijn plek. Integendeel.
Ik had mijn boek al klaar liggen. Het is een boek wat ik heb uitgekozen omdat er veel aandacht is voor desinformatie, voor kunstmatige intelligentie en het verschil tussen echt en nep. He, kunnen we dat nog wel zien met al die computergegenereerde beelden? En daarom heb ik meegenomen The Book of Veles van Jonas Bendiksen. Het is een documentaire fotograaf.
Oh.
Er staan dus ook.
Het ziet er helemaal niet uit als een boek dat gaat over technologie.
Nee, nee.
Een soort mythisch, alsof er allemaal spreuken in staan. Zo ziet de kaft eruit.
Precies, maar daar heeft het ook een link mee. Er staat tekst in, maar ook heel veel prachtige foto's. Het is een project van deze Jonas Bendiksen, wat draait om het Noord-Macedonische stadje Veles. En dat werd tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 bekend, doordat er heel veel fake nieuws vandaan zou komen. En 2016, dan hebben we het dus over de verkiezingen waarbij Trump werd verkozen. En dat fake nieuws, dat zou dan geproduceerd worden door werkloze jongeren die zo een zakcentje bij konden verdienen. Dat levert een zoektocht op van deze Bendiksen met een twist. En meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen. The Book of Veles uit 2021, online beschikbaar. Ja,
het ziet er echt prachtig uit. Het is een heel mooi boek. Al intrigerend hoe het eruit ziet.
Ja.
Nou, ik kan niet wachten.
Een hele diverse leestafel dit keer. Ja. Bij al die boeken horen natuurlijk ook actiefoto's. Die verspreiden we via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Dylan, dank je wel. Goed dat je er was. Allemaal naar het theater.
Dank jullie wel.
En Mathieu, tot snel.
Zo is het.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.